Dank wel, dominee van Vlastuin, voor de aankondiging. Ja, ik hou me inderdaad heel veel met samenlevingsvraagstukken bezig. Niet alleen met politiek. Alhoewel, dat komt altijd wel om weer om de hoek kijken. Ooit toen in 1981 de abortuswet werd aangenomen, toen werd mijn politieke belangstelling wakker en is nooit meer in slaap gevallen. Dus vandaar. Maar nu een heel ander thema. Leven in een vaderloze maatschappij, heb ik er maar boven gezet. Ja, u heeft het vast wel gehoord. Afgelopen zomer, toen startte Sieren, de stichting Ideële Reclame, een nieuwe campagne. Onder de titel Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn. Sieren wil graag alle Nederlandse opvoeders aan het denken zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. Jongens moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Op de website van Sieren, ik zou zeggen, ga nou eens kijken, kunt u zo'n leuk filmpje zien. Stoeiende, buiten ravottende jongens, die natuurlijk met een vieze of een kapotte broek thuiskomen. Op de site staan ook allerlei feiten en zo over onbewuste acties van opvoeders, waardoor ze jongens afremmen. Ja, jongens die zitten in de klas en krijgen vaker straf voor dezelfde vergrijpen dan meisjes. Vreemd. Ja, aan van alles is gedacht in de Sieren-campagne. Tips voor opvoeders, maar opmerkelijk genoeg, ik heb goed gekeken, maar ik heb geen enkele tip voor vaders aangetroffen. Veelzeggend, een flagrante misser wat mij betreft. Daarom mijn dringende suggestie aan Sieren voor de volgende reclamecampagne, volgende zomer, mogen jouw vader, jouw kinderen ook een echte vader hebben. Dus lijkt me dat een leuk alternatief. Ja, ik ben gevraagd omdat Bart Jan aan mij vroeg van heb jij een verhaal over vaderschap? Ja, dat heb ik ooit in dit tijdschrift Zicht geschreven, vorig jaar maart. Ik heb nummers meegenomen, die liggen achterin bij de tafel. U mag het gratis meenemen, op voorwaarde dat u ook heel veel belangstelling heeft voor een donateurskaartje wat erin zit. Want wij kunnen natuurlijk niet van de wind leven. En er liggen ook boeken, die zijn zonder geld te koop, maar wel met een prijs. En dan vult u dus een briefje in en dan krijgt u een rekening thuis gestuurd. Goed, tot zover de reclamecampagne van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Vaderloosheid, waar hebben we het over? Weet u dat er in Nederland een 500.000 kinderen, ruim een 500.000 kinderen, 560.000, zonder vader opgroeien? Nog eens zo'nzelfde aantal heeft niet meer dan incidenteel af en toe contact met een vader. Nederland telt in totaal 3,5 jongeren en tieners. Dus u kunt uitrekenen, 1/3... van de kinderen en jongeren in ons land groeit praktisch op zonder vader. En deze schatting ligt denk ik aan de lage kant. 1 op de 7 kinderen groeit op in een eenoudergezin. Ik woon in Rotterdam. Mijn stad staat aan de top. 28% eenoudergezinnen. 2 op de 7. Je kunt beter zoals dominee Van Linden in Urk wonen. Daar is het 4%. Stamhorst trouwens ook. 1 op de 25 gezinnen. De toename van echtscheiding, het verbreken van samenwonenrelaties, dat is de belangrijkste oorzaak van heel veel gebroken gezinnen. Van heel veel vaderloze gezinnen. Ieder jaar maken 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Meestal gaan de kinderen na die scheiding naar de moeder. Want die kan het beste opvoeden. 20% van de gescheiden ouders besluit tot co-ouderschap. Ik heb ook co-ouderschap hoor, met mijn vrouw. Maar dan wel binnen natuurlijk. Wat een onzin. Goed, wat doet het met kinderen als ze zonder vader opgroeien? De laatste decennia is de opvatting gemeengoed geworden dat moeders het beste hun kinderen kunnen opvoeden. De laatste tijd zie ik daar trouwens wel een kentering in. Maar goed, het is een wolkje als in een mans hand, om het even zo te zeggen. We zullen zien of het een regenbui wordt. Verschillende onderzoeken laten namelijk zien, lange termijn onderzoeken uit Groot-Brittannië en zo, die laten zien dat het wel degelijk verschil maakt als kinderen alleen door hun moeder worden opgevoed en dus niet door vader en moeder. Wat zijn een paar gevolgen? Nou, kinderen zonder vader leven vaker in armoede. Ze hebben ook meer kans op fysiek, emotioneel en seksueel misbruik. Vaderloos opgroeiende jeugd heeft grotere gezondheidsrisico. Vaker problemen op school. Ze maken hun opleiding niet af. Ze belanden vaker in de criminaliteit. Ze zijn relatief vaker verslaafd. Jongens zonder vader. En meisjes zonder vader lopen veel meer risico op een tienerzwangerschap. En ook zelfdoding komt vaker voor onder jongeren die vaderloos opgroeien. En recent stond er een reportage in de Groene Amsterdammer over de Utrechtse wijk Overvecht. Het gaat dan met name over vechtscheidingen. Maar zelfs zo'n links krantje als Groene Amsterdammer heeft daar dus blijkbaar ook iets ontdekt. Ja, en wat zijn de gevolgen dan voor de samenleving? Want ik had net natuurlijk over de gevolgen voor de jongeren zelf, maar er zijn ook gevolgen voor de samenleving. Afwezigheid van vaders. Dan zie je een toename van criminaliteit en geweld in de samenleving in het algemeen. Eenoude gezinnen hebben ook minder mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk. De hechtheid van gemeenschappen, dorpen, buurten loopt achteruit. We zien ook een veel groter beroep op de gezondheidszorg, met name GGZ-jeugdzorg, ten gevolge van inderdaad scheidingen, echtscheidingen en vechtscheidingen. Ook die scheidingen veroorzaken toename van juridische procedures, overbelasting bij rechtbanken, sociaal raadslieden, pro-deo-advocaten. De laatste worden natuurlijk door ons allemaal betaald. Eenoude gezinnen doen ook vaker een beroep op de bijstand. Eenoude gezinnen hebben vaker sociale huisvesting nodig en daar betalen wij met z'n allen ook aan mee. Kortom, een deel van de problematiek wordt natuurlijk veroorzaakt door scheidingen, door echtscheidingen. Maar alle reden is er ook om ons te bezinnen op de brede maatschappelijke, culturele en politieke onderwaardering van goed vaderschap. Ja, dat vaderschap is betwist en bezoedeld, zou ik willen zeggen. Het is gedegradeerd. Maar dat is natuurlijk niet plotseling van de ene op de andere dag gekomen. Laat ik u eerst eens een citaat voorleggen van iemand, en dan mag u gewoon zeggen, als u denkt dat u het weet, van wie dit is. Ik ga het even voorlezen. Vaders en zonen zijn van rol verwisseld. De vader is bang voor zijn zoon en de zoon voelt tegenover zijn ouders geen alleen terughoudendheid of respect meer, omdat hij vrij wil zijn. In het algemeen stellen de jongeren zich als gelijken van de ouderen op en proberen hen in woorden en daden te overtroeven. Terwijl de ouderen bij de jongeren in het gevlei proberen te komen en zich kinderlijk gedragen, om niet voor seniel en autoritair te worden aangezien. Van wie is dit citaat? Ja, correct. Plato, 2400 jaar geleden. Plato maakte zich grote zorgen over het afglijden van de democratie in Athene richting een tyrannie. Dank u wel voor uw fenomenale kennis. Maar voor degenen die net niet het goed wisten, nog een herkansing. Het volgende citaat. U begrijpt, die lezing die kon ik zo schrijven. We leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën, zonder aansprekende ideeën, zonder vaders en moeders, kortom, in een samenleving van wezen. Correct? Ja, u had misschien dit boek al zien liggen. De Verwezen Samenleving van Pim Fortuyn. De eerste druk uit 1995 en daarna herschreven in 2002. Het laatste boek wat van hem dus verschenen is. Fortuyn beschrijft heel indringend in dit boek hoe de hiërarchische ordening van de samenleving in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw, hoe die algemeen geaccepteerd was, ook door socialisten met hun vader Drees. En die maatschappijstructuur schetst hij dan als een piramide. Onderaan aan de basis de gezinnen. En in die bredere verbanden kwam de vader in figuurlijke zin telkens weer terug. En al die autoritaire types die aan al die verbanden en organisaties leiding gaven. En in die ordening van die samenleving is de vader dus de drager van normen en waarden. Hij, zo schetst Fortuyn dat, hij is als het ware de wet. Moeder, die richt zich meer op de emotionele huishouding, de zorgfunctie en zorgt ervoor dat het gezin bij elkaar blijft. Fortuyn betoogt in dit boek dat dankzij de vaderfiguren op al die niveaus in de samenleving de wet vrij duidelijk en haast eenvormig kon worden gesteld en ook heel effectief kon worden gehandhaafd. Die orde bracht stabiliteit met zich mee in de buurt, dorp, stad, heel het land. En je kon met een kleine overheid toe. Want het optreden van de politie, van de veldwachter zwart uit de Kameleon bijvoorbeeld, dat was niet meer dan een sluitstruk sluitstuk, want alle vaders en figuurlijke vaders hielpen mee aan die handhaving. Dus de politie hoeft maar een heel klein beetje te doen. Fortuyn klaagt zijn eigen generatie aan. Hij is geboren in 1948. En hij zegt dan, wij, de zogenaamde babyboomers, wij wilden in de jaren 60 een heel andere wereld. Vooral een rechtvaardige wereld die bewuster zou omgaan met het milieu, met de natuurlijke hulpbronnen. We hebben vervolgens een wereld gecreëerd van ongekende overvloed en milieubelasting. En we hebben vooral heel erg goed voor onszelf gezorgd. Wij bezetten de mooie posities en banen. Wij hebben normen en waarden waar zonder geen samenleving mogelijk is. Die hebben we gerelativeerd. En we hebben zo nodig die waardenorm tot in het oneindige opgerekt. Wij hadden de macht en we wilden haar niet delen. En even verder schrijft hij. De zonen van toen hebben collectief geweigerd vader te worden. Ze zijn alleen vader geworden in de procreatieve betekenis die dit begrip ook aankleeft. In filosofisch, sociologisch, cultureel en religieus opzicht hebben ze echter geweigerd de rol van vader op zich te nemen. De samenleving is er een geworden van wezen, zonder leiding, zonder geborgenheid, zonder doel. Nou, ik las dat boek en ik dacht van ja, het is ook dan wel weer meteen duidelijk dat Geert Wilders niet in de schaduw van Pim Fortuyn kan staan. Nog dit terzijde. Derde onderdeel, die devaluatie en de ondermijning van het vaderschap. Ja, ik heb er nu even geciteerd Pim Fortuyn in de jaren 60, maar het speelt al veel langer. Ik heb een stapeltje literatuur doorgenomen en Dorien Pesters schrijft de bulldozer generatie van 1968. Excusez, ik ben in 1968 geboren, hier in Elspeet. Maar die bulldozer generatie die legt eigenlijk een aversie tegen het traditionele gezin aan de dag. Maar het is niet de enige verklaring voor de vaderloosheid van deze samenleving. Die oorzaken liggen op sociaal-economisch, cultureel en religieus vlak. En ik noem bijvoorbeeld het boek van F.O. van Gennep, in 1989 verschenen, De terugkeer van de verloren vader. En van Gennep beschrijft daarin de verdwijning van de vader in onze cultuur als een proces dat begon met de verlichting. En de verlichting, dan moet je denken aan de 17e eeuw, 18e eeuw, 1699 tot aan de Franse Revolutie. Toen werd door de leidende filosofen gebroken met God als autoriteit, met God als bron van alle gezag. En nadat in de loop van de tijd God was doodverklaard door Nietzsche, volgde de omkering van de moraal, de omverwerping van het aardse gezag, de onthoofding van de koning, devaluatie van de aardse vader en ontlichting van het gezin. In de 19e eeuw doet Freud daar een schepje bovenop, want volgens hem vloeit alle kwaad voort uit de dulden van een gezagdrager boven ons, van een vader. Met dank aan Van Gennep. Er is ook een sociaal-economische factor, de industriële revolutie. Daardoor worden werken en wonen van elkaar gescheiden. De vader verliest overdag letterlijk zijn kinderen uit het oog. Moeder neemt dus een groot deel van die opvoeding praktisch over. En gaandeweg kiezen ook steeds meer kinderen voor een ander beroep dan hun vader uitoefenen. De gilden waren er niet meer. Dus ja, vader kon ook zijn functie als wegwijzer voor de jongere generatie niet meer uitoefenen als hij daarvoor deed. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zien we dus ook al een afbraak van de vaderlijke macht door staatsinterventies. Je kreeg verbod op kinderarbeid, de leerplichtwet, vaccinatievoorschriften, etc. Dus dat haalde in feite, ja, dat haalde vaderstaat naar binnen in plaats van de gewone vader. Toen kreeg je de desastreuze ervaringen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Vele vaders en ook zonen lieten het leven op het slagveld. Vaderloze gezinnen kwamen dus veel voor in de samenleving, in het interbellum, vooral in Duitsland. En ook de ideologie van het Nationaal Socialisme, met haar Führerverering, heeft voor het vaderschap een vernietigende uitwerking gehad. Let wel, Hitler presenteerde zich eigenlijk als een soort alternatief. Iemand waarop je kon vertrouwen. Nou, er zijn nog andere ontwikkelingen. Ik noem de mobiliteit, de expansie van de economie. En ook de omzetting van de economie van naar industrie, vervolgens naar een dienstensamenleving. En de uitbouw van de sociale zekerheid kon dankzij die stijging van de welvaart en de aardgasbel in Slochteren worden uitgebreid en gefinancierd. sociale woningbouw, arbeidsongeschiktheidsvoorziening en vooral het staatspensioen. De staat nam eigenlijk de ouderdagsvoorziening van de kinderen over. Dus je had als ouderpaar ook, of als echtpaar, geen kinderen meer nodig om een goede oude dag tegemoet te zien. Dus dat haalt ook de rol van vader onderuit. Die stijging van de welvaart maakt het ook mogelijk dat onderwijs, zeker het hogere onderwijs, toegankelijk wordt voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. En we zien dan vervolgens dat in de jaren 60 en 70 die studenten gaan protesteren tegen de vaderen. En dat leidt tot groot onbegrip tussen die generaties. De oudere generatie heeft hard gewerkt, wederopbouw na de oorlog, en als dankbaarheid, als ondank dus, krijgen ze dat te horen van de jongere generatie. En daarbij mogen we de rol van de massamedia, met name de televisie, die dus in de loop van de jaren 50 zijn intrede deed, ook niet uitvlakken. De protesten tegen de Vietnamoorlog, et cetera, rolden regelrecht de huiskamer binnen. En dat deed wat met de mindset van mensen. Nou, alsof het nog niet genoeg is, kwam er ook nog het feminisme overheen. Met name de tweede golf feminisme vanaf de jaren 60. We zien dat vrouwen mondiger worden, hogere opleidingen gaan volgen. Ze verwerven een eigen baan en inkomen. Het feminisme stelt als uitgangspunt dat man en vrouw aan elkaar gelijk zijn en onderling uitwisselbaar. De vrouw heeft geen man nodig om haar kinderen op te voeden. Financiële zelfstandigheid wordt gaandeweg de norm van het beleid. En de vrouw die van haar man af wil, om de een of andere reden, die wordt geholpen door de overheid. De echtscheidingswetgeving wordt geliberaliseerd. En vooral in 1965 de Algemene Bijstandswet. Je ziet na 1965 een explosie van het aantal echtscheidingen. En volgens die toenmalige wet, als kinderen niet meer bij een vader in huis woonden, verloor vader automatisch het gezag over zijn kinderen. En moeder en vrouw konden kinderen als wapen inzetten om vader te chanteren. Onvermijdelijk komt ook de seksuele revolutie in deze lezing aan orde. De uitvinding van de pil betekent veel meer dan maar een technische vinding. Vrouwen kunnen zelf gaan beslissen of en wanneer en hoeveel kinderen ze willen. Dus mannen gaan niet langer meebeslissen over de vruchtbaarheid van de vrouw. En de seksuele moraal verandert dus aanzienlijk, ingrijpend. In naam van de individuele vrijheid moet alles op seksueel gebied kunnen. Zelfs pedoseks, al komt men daar weer van terug. In 1979 schreef een Zeeuwse kinderarts Klas het boek Het kind in gezin en samenleving. Hij wijst op twee geestelijke stromingen die ook als sloperhamers hebben gefungeerd bij de afbraak en de verwaarlozing van vaderschap. Hij noemt de existentialistische filosofie, Jean-Paul Sartre als woordvoerder. Dat existentialisme beschouwt ieder persoon als een uniek en een vrij wezen dat verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, zijn eigen lot. Het bestaan is absurd en zinloos. En in dit bestaan moet je dus als mens, zonder God, je eigen gedragslijn kiezen. Dan ben je authentiek. En je kunt dan op die manier ook je eigen leven vormgeven en zelf een eigen zingeving uitvinden. Dat lukt helaas niet alle mensen. Lang niet alle mensen. Klas noemt nog een ideologie. De anti-autoritaire opvoedingsbeweging. Dat maakt breed opgang in opvoeding in onderwijsland. Het oefenen van ouderlijk gezag, dat wordt eigenlijk een vieze woord. Het overdragen van waarden en normen, vormen van geweten. Niet nodig, want dat leidt tot mismaakte persoonlijkheden. Vaders die hebben overmacht, willekeur, geweld en dwang. Nee, daar kan je geen goed, authentiek mens van worden. U begrijpt wel, er wordt een karikatuur geschetst van wat de Bijbel zegt over het vaderlijk gezag. En op de achtergrond van al deze ontwikkelingen die ik u nu even heel kort aanstip, een drama van de toenemende kerkverlating. Vergis u niet, het is begonnen rond 1900. De Tweede Wereldoorlog kwamen weer meer mensen naar de kerk. Dominee Tucker zei ooit omdat er een wijn was te drinken bij het avondmaal. En vanaf de jaren 70 zie je die tendens enorm toenemen. Ik ga het niet verder uitwerken, lees Dekker en andere sociologen en theologen. En als laatste wil ik noemen, ik had les van hoogleraar Wim Kouwenberg. Die kwam altijd aan met de feminisering van de samenleving. Ik dacht, waar heeft hij het over? Nou, hij bedoelde een vervrouwelijking van de samenleving. Er kwam een overlegcultuur en een zorgcultuur. Vrouwelijke eigenschappen werden overgewaardeerd. En op zijn best was de vader een tweederangs moeder. Dan was hij goed bezig. Doreen Pessers schreef daarover in 2003 een boek. En ze noemt zo'n man een metroseksueel. Dat is een moederlijke heteroseksueel. Of, in andere literatuur vond ik dat het een mappie was. Een mappie, dat is een papa die niet vader, maar moeder. Als je in zo'n vrouwelijke context aan het werk gaat en een betoog houdt over vaderschap, nou, dan krijg je meteen een reflex terug, alsof je het patriarchale gezin met het autoritaire vaderschap wil restaureren. Er zijn dus maar twee smaken. Er zit niks tussenin. Nou, ik kan me zo voorstellen dat u het een beetje duizelt. Ik heb 12 punten geloof ik genoemd. Maar één rode draad die hier naar voren komt, is dat het gezinsverband verbrokkelt. En als een soort domino of kettingreactie verkruimelen ook al die bredere verbanden in de samenleving. En het loopt er dus op uit dat in een vaderloze samenleving het gezin en moet doen zonder vader, het huwelijk zonder man, we hebben het al over partner, gebruik alsjeblieft dat woord nooit op de kansel. Partners. School zonder meester. Nee, we hebben alleen maar jufs. De staat zonder staatsman. Ja, we hebben alleen maar handige jongens, zoals Rutte. En de kerk zonder herder. Ik hoop dat dat ons bespaard blijft. Maar de overdracht van waarden en normen komt dus in het gedrang. In de knel. Ook de samenhang en de saamhorigheid in de samenleving komt onder druk. Waar verwijst de vader nog naar in een samenleving waarin patriarchale verantwoordelijkheidsethiek, zelfs bij de politieke elite, bij de big bosses in het bedrijfsleven, compleet weg is? De bonuscultuur is een uiting, een fenomeen wat ook hierbij hoort. Ik las ter voorbereiding in de tijd op mijn artikel een boek van de Doest, de Willebois, Het Vaderloze Tijdperk. Dat boek is 1984 uitgekomen. En in 2013 werd het opnieuw uitgegeven door uitgeverij De Blauwe Tijger uit Groningen. Alle lof dat ze dat hebben gewaagd. Ik geef u even een indruk van dit boek, omdat ik het heel belangrijk vind. Van der Does was als psychiater in de tijd verbonden aan het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Hij schetst de vaderloosheid in onze tijd als een religieus, cultureel probleem. Aan de ene kant heb je de teloorgang van de vaderpositie in het gezin. Dat is een probleem. Maar dat kun je nog herstellen, waar het niet dat er iets veel fundamentelers aan de orde is. Namelijk het opgeven van het vaderlijke principe. De stem van de traditie doet niet meer mee. De band tussen de generaties is van geen betekenis. De drager van het gezag, de vertegenwoordiger van het geweten. De vader zorgt voor continuïteit en voor dynamiek in de samenleving. Die vader is ontroond. Pater familias, weg ermee. Van der Does ziet dat als een gevolg van democratisering, emancipatie en secularisatie. Die secularisatie, ik heb het al genoemd, is ver voor de jaren 60 begonnen. Toen vaders, schrijft Van der Does, het gezag van de hemelse vader niet meer herkenden. Toen ze hun eigen vaderschap absoluut gingen stellen. En op brute manier gehoorzaamheid eiste van vrouw, kinderen en personeel. Je ziet dat zeg maar ook terug bij de Franse koning die zichzelf zei van l'état c'est moi, dus ik ben de staat. Daar kreeg je echt een soort koningschap gebaseerd op het zogenaamde droit divin, het goddelijk recht. Maar het was gewoon zijn eigen recht, wat idee. Dus daar zie je het ook al. En dan praat je echt over 250 jaar terug. Wat is de essentie van vaderschap? Volgens Van der Does ligt die in het overdragen van de waarden die ons heilig zijn aan de volgende generatie. Vanuit deze grondwaarden leert een vader zijn kinderen de werkelijkheid te interpreteren. Hij brengt hen bij wat de zin van het leven is. Jongeren kunnen zo tot het inzicht komen dat ze een schakeltje zijn in de keten van generaties. En dat is van groot belang voor de persoonlijke vorming van het kind. En dat niet alleen, de innerlijke kracht en de karakteristiek van de samenleving wordt uiteindelijk bepaald Door de waarden die wij bereid zijn te verdedigen. Die wij willen verdedigen, die wij willen overdragen met de inzet van ons eigen leven, zegt Van der Does. Een kind kan eenvoudigweg niet gebaat zijn met een vader die zich heel bescheiden opstelt en zijn vormende en gezaghebbende invloed eigenlijk op de achtergrond houdt en helemaal terugtrekt. Het gaat helemaal niet om paternalistische dwingelandij, maar wel om het staan voor een eigen overtuiging. Want zonder moreel kompas wordt een jongere vaderloos uitgeleverd aan de willekeur van het bestaan. En dan moet hij maar op zijn eigen houtje de weg zien te vinden. Als dus een vader geen sturing en richting geeft, is het risico niet denkbeeldig dat jongeren worden blootgesteld aan de waan van de dag. Ze missen zekerheid, overtuigingskracht, kortom, ze missen het voorbeeld van hun ouders, vader en moeder. Ze ontwikkelen geen duurzame innerlijke doelgerichtheid, geen focus, maar ze letten alleen op de omstandigheden, op de mode, op wat de groep, de peers hun gelijken van hen verwacht, of ze nemen de beste ideologie die zich met kracht van overtuiging aandient over. En na de Eerste Wereldoorlog hebben we in Duitsland gezien dat dat echt kan gebeuren. Een vaderloos tijdperk kenmerkt zich, zegt Van der Does, door de nadruk op het nieuwe, op de verandering, op de jeugd. Ouderen treden al op voorhand terug voor de jongeren. Of ze gaan als 55-plussers in een shockingpak lopen. Een blitz shockingpak met alle kleuren. Hiermee verraden ze een gebrek aan vertrouwen in de eigen waarde. Ze geven de nieuwe generatie bijvoorbeeld al vrij spel. Jongeren kunnen dan vervolgens hun eigen gang gaan. En ze tonen daarbij heel weinig achting voor de oudere generatie. Voor tradities. Nee joh, dat is zo oud. Dat is al 10 jaar oud. Nou, continuïteit en stabiliteit van de samenleving, dan begrijpt u wel, die staan dan heel erg onder druk. Wat ik ook heel fraai vond bij Van der Does is dat hij een parallelle ontwikkeling tussen de familiestructuur en de structuur van de staat ziet. Pim Fortuyn doelde daar ook al op. En bij anderen kwam ik het ook tegen. De opkomst van de welvaartssamenleving met haar vadertje staat, die als een pseudo-vader eigenlijk de boel overneemt, dat laat zien dat het ook een politiek relevante ontwikkeling is. En Van Gennep, in zijn Terugkeer van de verloren vader, schrijft ook over de teloorgang van de mesostructuren. Dus er is een soort collectief en er is een individu en daartussen zit niks. En dat is precies wat het Darwinisme beoogt. Al die tussenstructuren van gezin, kerk, buurt, gemeenschap, bedrijf, die mogen allemaal niet meer zelfstandig zijn. En dat die maatschappelijke samenhang verkruimelt daarmee. Er wordt als een soort door die molenstenen eigenlijk fijn gemalen. Uiteindelijk is vaderloosheid in onze tijd een gevolg van secularisatie en ongeloof. Wij hebben het goddelijk vaderschap opgezegd en wij verliezen daardoor ook het vertrouwen in de traditie. En is het verbazingwekkend dat heel veel mensen vandaag de dag leiden aan een gebrek aan zingeving. En ze ervaren gevoelens van zinloosheid. In Rotterdam is er momenteel een groot onderzoek aan de gang. Alle 75-plussers krijgen een brief thuis met bezoek. En de coördinator van het programma vertelde mij dat. Het grootste probleem onder die 75-plussers is zingeving. Hoe kunnen christenen leven in zo'n vaderloze samenleving? Hoe zullen vaders in zo'n cultuur hun kinderen opvoeden? Ik denk dat voor deze vragen het woord van de levende God ons kompas is. Dr. Muis schreef een heel mooi boek, Onze Vader heet het, en daar ontleen ik wat inzichten aan. In de Bijbel komt natuurlijk de voorbeelden van de samenleving van toen aan de orde. Het patriarchale vaderschap speelt daar een enorme rol. En dat vaderschap valt mij samen in 4 punten. Een vader is gezagdrager en opdrachtgever, want hij heeft de leiding en het gezag over de familie. Een vader is eigenaar en erflater. Dus zijn zonen hebben recht op de erfenis, de landerijen en de goederen. Een vader is opvoeder en leraar. Dat kent u wel uit Spreuken 3. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader. De vader heeft namelijk kennis en wijsheid verworven van de vorige generatie en die geeft die door aan zijn kinderen. de volgende generatie. In Psalm 78 tref je dat heel mooi aan. En Psalm 78 heb ik als leerling van de basisschool moeten leren, omdat de school 25 jaar bestond. Ik ben dat nooit meer vergeten. Psalm 78 vers 2. Een vader is ook de verzorger. Hij zorgt voor zijn kinderen. Voor het levensonderhoud. Liefde van de vader is vooral verzorgende liefde. Zorgende liefde. Matthäus 6. Hè, is er soms een vader onder u? Vraagt Jezus. Die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem daarvoor in de plaats een slang zal geven. Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven. Het is ook duidelijk in de Bijbel, dat patriarchale vaderschap, dat dat niet autoritair vaderschap is. Dat wordt natuurlijk vaak gedacht, maar dat is helemaal niet zo. Want vaders die alleen zichzelf willen gehoorzamen, die hebben de Bijbel echt niet aan hun kant. De Bijbel woogt echt geen dictatuur van vaders in de samenleving of in de opvoeding. Opvoeden met de vuist, knoet met geweld, is in de Bijbel wordt niet goed gepraat. Vaders hebben de opdracht om waarden en normen aan hun kinderen over te dragen. Zij doen dat natuurlijk met de moeder samen. Als je het uitgaat van het standpunt dat vooral het kind het zelf moet uitvinden, dan is dat een fout uitgangspunt, want dan gaat het eigenlijk bijna altijd mis. Een vader die aanwezig is in het leven van zijn kinderen, die stuurt ze en die geeft ze richting. En dat is van belang, want dat verkleint de angst van het kind voor de macht van de groep. Hoe krijg je originele kinderen? Draag waarden en normen over. Het belang hiervan is in een seculier maatschappelijk klimaat enorm. Want de levensovertuiging van jonge christenen die wijkt in sterke mate en steeds sterkere mate af van de gewoonte van hun leeftijdsgenoten die niet naar de kerk gaan. Een christelijke vader, tenslotte, draagt zijn verantwoordelijkheid coram deo tegenover de Heer. Hij heeft zijn gezag van God gekregen. En dat is geen absoluut gezag. Het is verleend gezag. Wel degelijk gezag, want de kinderen moeten gehoorzamen. Maar als vader een fout maakt, dan moet hij dat, of zonde begaat, dan moet hij dat niet verbloemen. Dan moet hij dat tegenover zijn kinderen ook eerlijk erkennen. Daarmee haalt hij echt niet zijn eigen gezag onderuit, omdat die bron van het gezag van God afkomstig is. In de Bijbel wordt God ook vader genoemd. In het Oude Testament beduidt het minder dan in het Nieuwe, maar ik kon wel heel snel al wel 7 voorbeelden vinden. Ik noem er 2, Deuteronomium 32, vers 6. Is hij niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt en bevestigd heeft? Zegt Mozes tegen Israël, uiteindelijk God via Mozes. Of Psalm 103, ook heel bekend, hè? Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Let wel, er wordt verwezen naar God als vader. Er wordt als vader aangeroepen, maar God wordt niet als vader beschreven. Het is dus geen letterlijke typering. Want er zijn ook moederlijke trekken van God in de Bijbel te vinden. Maar evenzo wordt God nergens moeder genoemd. God zegt tegen Israël in Jesaja 66, vers 13, gij zult op de zijde gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk vertroeteld worden. Als een die door zijn moeder wordt getroost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Wanneer je God aanspreekt met mijn vader of onze vader, dan is dat veel persoonlijker dan de Oud-Testamentische taal. Die spreekt over de Heere is onze God en de Heere is koning. Natuurlijk is een koning belangrijk vanwege zijn ambt. En een vader is ook belangrijk vanwege zijn functie. Maar veel meer nog is die vader belangrijk vanwege zijn persoon. En vanwege de relatie van verwantschap. Van Vlastuin zijn dat ook net in het openingswoord. In het Nieuwe Testament zien we vooral dat de Heer Jezus God zijn vader noemt. En tot zijn leerlingen spreekt als uw vader die in de hemelen is. En apostel Paulus gebruikt de vadernaam van God wel 42 maal in zijn brieven. En steeds in een liturgische context. Lofprijzing. Niet een soort dogmatiek of leerstellige uitspraken. In het Nieuwe Testament is ook centraal het kernachtige boodschap dat er buiten Jezus Christus om aan de mens geen weg is gegeven tot God de Vader. En als het gaat om de verhouding tussen de Zoon en de Vader, dan zien we twee aspecten, daar wijst Muis op. Jezus gehoorzaamt de Vader en Jezus openbaart de Vader. Jezus doet de wil van zijn Vader, ook als hij daarvoor moet sterven. En hij vertelt een gelijkenis over twee zonen. De een gehoorzaamt wel, de ander gehoorzaamt niet. De een zegt dat hij iets wel gaat doen, maar doet het niet. En de ander zegt nee en die doet ja. En dan vraagt Jezus aan zijn omstanders, wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Die hebben we net gelezen. Je zou die gelijkenis ook de verkwistende zoon kunnen noemen. Want daarvoor gaat het over een rentmeester die de zaak verkwist. Maar misschien in het kader van deze lezing nog beter, de wachtende vader. De vader blijft zijn zonen liefhebben, ook nadat ze hem de rug hebben toegekeerd. Ieder op een eigen manier. Waarom even deze zaak over het vaderschap in de Bijbel aangestipt? Christelijke vaders kunnen zich hieraan spiegelen. Ze kunnen zich erdoor laten leiden en inspireren. Van der Does schrijft heel treffend in zijn boek, in God de Vader is aan de mensheid het lichtend voorbeeld voor alle vaderschap gegeven. In God de Vader is aan de mensheid het lichtend voorbeeld voor alle vaderschap gegeven. En hij haalt daarvoor even zijn 3 vers 14 en 15 aan. Ik dacht, hoe komt hij erbij? Ik las hem in de Statenvertaling, maar waarschijnlijk gebruikt hij een andere vertaling. Ik heb hem wel in de Nadense Bijbel gevonden. God de Vader uit wie alle vaderschap in de hemelen en op de aarde naam mag hebben. Deze gedachte wordt bevestigd door wat Jezus in de bergreden zegt in Matthäus 5 vers 48. Wees dan gij volmaakt gelijk uw vader in de hemelen volmaakt is. Maar dan heeft hij natuurlijk gelijk de vraag van hoe kan dat nou? Geen mens is toch volmaakt? Ik kan niet volmaakt zijn. En ja, op zich is dat hopeloos. Maar eigenlijk zeggen heel veel christenen, God verwacht dat ook niet van mij. Bij C.S. Lewis vond ik een citaat van zijn leermeester George MacDonald. En die zegt erbij, het zou eerlijker zijn als zo'n christen zei, ik wil niet volmaakt zijn. Ik ben al lang blij als ik gered word. Zulke christenen vinden het van belang, niet om volmaakt te zijn, zoals hun vader in de hemelen volmaakt is, maar omdat ze genoemen dat ze gered worden, dat ze zalig worden. En daarin valt C.S. Lewis dus, of althans George MacDonald dus Maarten Luther bij. Maarten Luther waarschuwde ook al voor die oerzonde in de mens. Zijn zelfgerichtheid, zich van God afwenden en in zichzelf keren. Dus eigenlijk oprollen als een egel. Adam verstopte zich na de zondeval tussen de struiken. Hij keerde in zichzelf in en hij wendde zich af van God. Ja, in de vroege kerk werd heel gehoorzaam de taal van Jezus overgenomen. Maar in de reformatorische kring, ik ben zelf opgegroeid in de grif van de gemeente en ik had zelf altijd een enorme drempel om God als vader aan te spreken. Goedhart schreef in Theologia Reformata een artikel, 1966, en daarin noemt hij een aantal oorzaken, en ik haal er hier 2 aan. Hij zegt, het komt omdat die vadernaam van God is losgepeld uit het liturgische verband waarin Paulus die vadernaam telkens weer noemt. Men gaat er over een hele dogmatiek opbouwen en een hele theologie rondomheen ontwikkelen. En Gods verhevenheid en almacht, die krijgt een veel grotere nadruk dan de nabijheid en de goedertierenheid van God en zijn barmhartigheid. En dan verdwijnt God als vader uit beeld. Mijn vraag is, betreuren wij dit? Nee, ik ga niet pleiten voor een onderdacht gebruik, oppervlakkig gebruik van de vadernaam van God. Alsof hij ons vriendje is, net zoals heel veel vaders vandaag de dag een kameraadje voor hun kinderen willen zijn. Maar omgekeerd, die bezinning moeten we niet uit de weg gaan. Want wanneer we ons verder verwijderen van het Bijbelse godsbeeld van de Vader in de hemelen, komen we dan niet onbedoeld heel dicht uit bij het afstandelijke beeld dat de Koran geeft van Allah. Daar moet je eens goed over nadenken. Tenslotte, punt 6 van mijn lezing. Zijn er herstelkansen voor een vaderloze maatschappij? Kunnen we iets ondernemen? Nou, in de eerste plaats zou ik dit willen zeggen. Het is onbestaanbaar dat christenen die God op zijn woord geloven, stilzwijgend in die ontwikkeling rusten. We kunnen actieprogramma's en zo, daar voel ik niet veel voor. En de restauratie van het patriarchaat, autoritair vaderschap, dan zitten we ook net naast de roos te schieten. We moeten beseffen dat de Bijbelse waardering van het vaderschap is verdwenen en dat het dus eigenlijk gaat om een geestelijke zaak. We zullen de moed moeten opbrengen om weer de bronnen van goed Bijbels vaderschap te ontsluiten. Het gaat dus om metanoia in de Bijbel, het Griekse woord, voor een verandering van je gemoed, van je denken, van je gezindheid. Romeinen 12 vers 2. Als ik het goed zie, zijn die bronnen van goed vaderschap dichtgegooid met stuifzand uit de woestijn van het moderne leven. Ga naar de hulsvaste zandverstuiving en u weet wat ik bedoel. Ik noem drie ideeën. De ideeën van de gelijkheid van mannen en vrouwen, van ouders en kinderen. De natuurlijke verschillen en een biologisch onderscheid tussen de seksen en de generaties, dat wordt vervaagd in onze cultuur. We spreken over genderneutraliteit. Elk mens wordt nu eenmaal geboren als jongen of meisje en als zoon of dochter. Die verscheidenheid van mannen en vrouwen, ik zou zeggen, ik heb daar binnen een SGP ervaring mee, zou ik maar zeggen, die moet je niet op de spits drijven. Door een soort ongelijkheidsfilosofie te maken, van man en vrouw moeten verschillen. Jij hier, jij daar. Nee, dat gaat dus niet werken. Want er is ook een fundamentele gelijkwaardigheid van man en vrouw, van zonen en dochters. Maar er zit tegelijk een verscheidenheid in de schepping, die God in de schepping heeft gelegd. En dat moeten we ook honoreren. Dus man en vrouw zijn complementair en ze vullen elkaar aan. Laten we dat benoemen. Want het gaat om onderlinge hulp en bijstand. Van den Berg heeft het formulier nog voorgelezen vorige week donderdag. Ik heb het aangehoord. Onderlinge hulp en bijstand tussen man en vrouw in het huwelijk. En die moeten wij bevorderen. De wederzijdse verantwoordelijkheid tussen mensen kan daardoor weer opbloeien. In de tweede plaats is er een enorme aversie in onze samenleving tegen voorgegeven verbindingen. God laat ieder mens geboren worden in een gezin. Dus je hebt automatisch medemensen in je familie die je niet uitgezocht hebt. Maar je hebt ook een God, een vader in de hemel. Je hebt ook een relatie met God. En je hebt ook een relatie met de schepping, met de natuur. Hoe ga je daarmee om? In mijn optiek heeft de moderniteit als zoutzuur gevreten aan al deze relaties. Aan deze voorgegeven verbindingen. Want een mens moet zelf kunnen kiezen. Dat wordt absoluut gesteld. De schepping die mergelen we uit voor kortstondig economisch gemin. Onze naasten zien we niet meer staan, want we hebben alleen oog voor ons eigen belang. En als we alleen oog hebben voor ons eigen belang, dan worden altijd anderen daar de dupe van. Hier dichtbij en ook ver weg. Denk aan de problemen in Afrika. Dat heeft te maken met onze overdadige manier van leven. Dus dat moderne maakbaarheidsgeloof en die gerichtheid op jezelf, dat veroorzaakt enorm veel problemen waar anderen de dupe van worden. Als derde, ik heb hem al genoemd, de individuele autonomie en keuzevrijheid. We horen onze regering spreken over zelfredzaamheid. Ja, prachtig dat concept. Maar het leidt tot een heel fragiel, volatiel, onzeker bestaan. Want zelfredzaamheid betekent, het geluk heb je aan je eigen keuzes te danken. Maar ongeluk is ook je eigen schuld. Nou, daar zit je dan. Als je een bedrijf failliet is gegaan. Of als je schulden hebt gemaakt. Dan blijf je er jarenlang mee geconfronteerd. Zo moeten we dus niet denken, volgens die denkwijze. Ik maak een aantal toespitsingen. Ik heb daar denk ik nog wel net even tijd voor. Voor kerk, onderwijs, politiek en gezin natuurlijk. Wat zou de kerk kunnen doen? Het laatste is wel je neerleggen bij deze ontwikkeling. En je politiek correct op te stellen. Of politiek correct taal op de kansen te gebruiken. Beste medereizigers naar de eeuwigheid is eigenlijk ook genderneutraal. Ja, de ontlening aan de NS. Er stond niet in mijn tekst, sorry. Ik zal me beter aan mijn tekst houden. Maar laat ik serieus zijn. Als ambtsdragers kun je heel veel goeds doen voor christelijke vaders en natuurlijk ook voor moeders. Steun hen in uw gebeden, in uw pastoraat, in prediking en toerusting. Wat christelijke vaders echt niet zal helpen, is dat Gods vaderschap wordt bedekt, hè, door dogmatische en leerstellige opvattingen. Gaan we terug naar het evangelie en naar wat de vroege kerk deed. Of, met Kolbrugge, houd maar gewoon vast aan de eenvoudige Heidelberger. Vraag en antwoord 120 en 121. Christus draagt ons op, hij beveelt ons om God onze Vader te noemen. Waarom? Om direct in ons hart te bewerken dat we kinderlijk en eerbiedig op God onze Vader vertrouwen. Hij is om Christus wil onze Vader. En hij zorgt oneindig veel beter voor ons dan aardse vaders en moeders dat ooit kunnen doen. En waarom voegt Christus er aan toe, onze Vader, die in de hemelen zijt? Hij leert ons om daardoor om niet te klein over Gods majesteit en almacht te denken. En alles wat we nodig hebben van hem te verwachten. Ziet u hier een hele mooie, ja, in mijn woorden, combinatie van verhevenheid en nabijheid? Houd je maar aan die eenvoudige heilbergen. En wees er ook bedacht op dat het seculiere denk- en leefklimaat ook de christelijke gemeente binnendringt. Schort het bij ons niet vaak aan vertrouwen op Gods vaderlijke leiding? Soms maken we een fatalistische voorstelling van Gods voorzienigheid. Dat is natuurlijk, dat is verkeerd. Maar soms gaan we ook heel erg veel toegeven aan wat de wetenschap of het rationalisme naar voren brengt. Alsof vertrouwen op God in tegenstelling is tot het erkennen van de resultaten van wetenschap. Natuurlijk is kennis van groot belang. Wetenschappelijk onderzoek, prima. Maar houd wel in de gaten dat intelligentie en expertise, dat die ondergeschikt zijn aan de wijsheid die van boven komt. Jacobus 3, vers 17 en 18. Hè? De wijsheid die van boven komt, die heeft gerechtigheid en vrede op het oog. In onze cultuur is ook een enorme banalisering van liefde aan de orde. En vooral daartegen zou u de jongeren moeten wapenen. Sentimentaliteit, romantiek, gevoel van verliefdheid en zelfgerichtheid, hè, berekenend en achterdochtig in je relatie, dat wordt verward met echte liefde. Want echte liefde in de Bijbel, dat wordt natuurlijk daar benoemd als agape. Dat is liefde die zich kenmerkt door onvoorwaardelijkheid, door overgave. Nou, overgave, daar hebben heel veel mensen heel veel problemen mee. Ik ook hoor, maar moderne mensen nog meer. Dat is eng, overgave. Trouw, opoffering. Opoffering, ja, liefde is ook lijden, las ik ergens. Dat is natuurlijk een hele moeilijke, om zomaar tegen anderen te zeggen. Maar u kunt het wel toelichten met voorbeelden uit de pastoraat, misschien uit uw eigen leven, of uit uw eigen, wat u ter kennis komt. En vooral ga de gemeente voor in uw eigen levenswandel. Iets wat dokter Kater net ook al zei. Hè? Bij het praatje hoort een passend plaatje. Anders is het ongeloofwaardig. De 10 geboden hebben een enorm wijde en ook een enorm basale betekenis. 10 geboden zijn eigenlijk een kompas voor het leven en voor het samenleven. Ik pleit niet voor een soort wetticisme. Dat is ook wel een valkuil in onze gezindte. Maar als we de 10 geboden zien als leefregel in dankbaarheid, of wij uw geboden volbrachten, leefregel in dankbaarheid en als moreel richtsnoer. Leest u eens de afschaffing van de mens van C.S. Lewis. Daarin beschrijft hij hoe de moderne moraal eigenlijk is opgebouwd uit brokjes van de oude moraal. En hij betoogt dan van waarom zouden bepaalde brokjes van de oude moraal nog wel gezag hebben, en dus niet de hele oude moraal. Want de moderne moraal is niks anders dan selectief winkelen in de 10 geboden. Een heel scherpzinnig betoog uit 1944 ergens. Wat ook van heel grote betekenis is, dat de macht van de groep, hè, godsdienstige plichten waarnemen ter wille van de mensen. Jezus waarschuwt daar enorm tegen. Als je ter wille van de mensen iets doet of laat, dan verlies je de band met de hemelse Vader. Want je volgt dan niet de hemelse leefregel, maar je laat je leiden door overleggingen van je eigen hart. En misschien een heel praktische suggestie. Denk eens na of geef als kerk vorm aan een aanbod van bijvoorbeeld gespreksavonden over vaderschap, moederschap, opvoeding, ondersteuning van opvoeding. Hoe ga je met je kinderen, met je tieners om? Je kunt daarvoor je eigen gemeenteleden uitnodigen, de vaste kerkgangers. Maar zoek vooral ook de randkerkelijke gezinnen op. Eventueel mensen uit de wijk of uit het dorp. Want bij heel veel mensen leven hierover vragen. En je hoeft helemaal niet een moralistisch verhaaltje op te gaan hangen. Je kunt gewoon aan de hand van praktijkvoorbeelden het gesprek met elkaar aangaan. En ouders hebben daar ook heel veel steun aan. Van, hoe doe je dat? Hoe ga je ermee om? Want ze hebben allemaal hun eigen ervaringen, hun twijfels, hun successen, hun mislukkingen en hun teleurstellingen. En nodig dan ook ouders van verschillende leeftijden uit, hè? Want wijsheid, levenswijsheid doet ook heel veel. Onderwijs. Ja, het lijkt mij heel goed, hè, dat in het onderwijs wordt aangesloten bij de ontwikkelingssituatie van een kind, van een leerling op een bepaald moment. Dat is prima. Maar laat nooit wat het kind wil of wat het kind graag wil doen het uitgangspunt zijn voor je vorming van leerlingen. Zoals bij het Montessori-onderwijs, Jena-plan en allerlei andere leerling-autonome schooltypes het geval is. Want dat belemmert de overdracht van waarden en normen. En een tweede heel praktisch punt. Mijn zoon en dochter gaan naar een reformatorische school. En daar heb je 3 meesters op 18 leerkrachten. Je weet wel waar ik naartoe wil. Ik zie heel veel vrouwen aan het werk op die school. Prima hoor, ze doen goed onderwijs. Hoort mij er niet over klagen. Maar volgens mij hebben leerlingen, zeker in de bovenbouw van de basisschool, ook meesters voor de klas nodig. En ja, sinds het push-and-mouw-effect in de PABO is ingetreden, komen die jongens daar niet meer. Dus je kunt de PABO ook, zou kunnen maken, een apart opleidingstraject voor de bovenbouw. Ik heb daar verder geen verstand van het onderwijs, misschien wordt het wel duidelijk uit dit verhaal, maar ik zou zeggen, nou, 50-50 verhouding van jufs en meesters, dat vind ik een beetje over de top. Maar probeer eens 75-25 verhouding ervan te maken. En ja, roep ook jongens op om te laten zien hoe mooi het is om een meester te zijn, om te gaan met jonge kinderen, om hen te vormen, want je staat aan de basis van hun leven. Ik weet mij nog schoolmeesters te herinneren uit mijn lagere schooltijd, natuurlijk ook de jufs, maar zeker ook de meesters. Voor de politiek. Ja, nu ga ik een beetje een verhaal tegen mezelf houden. Of meer een soort beschouwing. We zijn natuurlijk heel blij, gemaakt de afgelopen zomer. Centraal Bureau voor Statistiek die kwam met het verhaal. De Nederlandse economie is enorm gegroeid. Nou, prachtig. Maar ja, ik ben zelf econoom. Weet u dat het BBP, hè, het bruto binnenlands product, als dat groeit, wat dat betekent? Dat betekent dat in een bepaald tijdvak de transacties zijn toegenomen. En dat is een hele materialistische beschouwing van groei. Eenzijdige focus op dit soort groei leidt tot onderwaardering van zorgtaken, onderwaardering van vorming en onderwaardering van opvoedingsarbeid. En je ziet dus in Nederland dat het beleid echt absurd is. De overheid ziet af van een hele goede ondersteuning van het natuurlijke gezin en gooit tegelijk bakken met geld naar kinderopvang voor surrogaatmoeders, naar jeugdzorg, gevolgen van echtscheiding en tweeverdienersgezinnen, naar gerechtelijke procedures voor vechtscheiding en radeloze vaders, naar ziekteuitkeringen voor overspannen vrouwen die burn-out klachten hebben en ga zo maar door. In 2005 tot 2009 heeft de overheid 3 miljard euro extra uitgegeven aan kinderopvang en aan belastingkortingen voor stellen waarvan beide werken, man en vrouw. En dat leverde 30.000 volledige banen op. 3 miljard voor 30.000 banen. Volgens mij kun je beter gewoon geld uitdelen, 10.000 euro, dan kun je er veel meer gezinnen mee helpen. Het is 100.000 euro per betrekking. En ik weet nog heel goed dat het NOS-journaal kwam met het nieuws en het werd echt helemaal weggedrukt. Die buitenproportionele inefficiëntie, die kon niet aan de orde gesteld worden. Nee, je kreeg een bericht in de Volkskrant, meer moeders werken door toeslag kinderopvang. Ja, zo kun je de boel mooi verdraaien. Wat ik veel belangrijker vind nog is die gedachtenvorming in de staatscommissie meer ouderschap. Het hele verhaal rondom genderneutraliteit en juridisch ouderschap en sociaal ouderschap en biologisch ouderschap, wat allemaal uit elkaar wordt getrokken. Als je in de denklijn van die staatscommissie gaat meedoen, dan komen vaders nog meer buitenspel te staan. En kinderen, bij kinderen veroorzaakt het alleen maar verwarring. Nog grotere verwarring. Volgens mij moet de wetgever echt het seksenverschil tussen mannen en vrouwen en ook het generatieverschil tussen ouders en kinderen ronduit erkennen. Dat is van belang voor de identiteitsvorming van het kind. Het kind moet zijn biologische herkomst kunnen kennen. Dus het mag gewoon weten wie zijn vader en wie zijn moeder is. En de moeder moet veel meer gaan beseffen dat zij hoe dan ook een relatie krijgt met de vader van haar kind. En andersom. We zien eigenlijk een ontwikkeling waarin de moeders buiten het huwelijk om een veel te grote macht hebben. En ook veel te weinig kritisch bejegend worden. Laat voor mij het uitgangspunt zijn dat biologische ouders ook juridische ouders zijn. Uitzonderingen kun je natuurlijk altijd maken. Als er sprake is van seksuele delicten of zo. Maar de kinderen moeten wel ingebed worden in de orde van generaties. Voorgeslacht, hun vader, moeder en weer hun nageslacht. Daarbij komt natuurlijk dat in onze samenleving veel meer een soort moraal heerst van het contract. Als je iets hebt afgesproken, ja, dan is dat goed. En je spreekt iets af voor zolang als het duurt. Dus ook een huwelijksrelatie voor zolang als het duurt. Terwijl het huwelijk is een verbond voor het leven. Dus de moraal van een verbond voor het leven, daar heeft veel meer van doen met trouw. Met lange termijn en ook met gerichtheid op de ander. Als je individuele zelfbeschikking en keuzevrijheid verabsoluteert, ja, dan kun je wel uit met zo'n contractmoraal. Maar het gevolg is wel dat politici kinderen in de steek laten. En moeders veel meer macht geven dan vaders. Ieder kind wenst immers van huis uit een relatie met zijn biologische vader en moeder. Intensief en liefdevol contact met zowel vader als moeder. Dan kom ik bij de gezinnen tenslotte. Ja, ik denk dat, daar heb ik al betoogd, dat de vaderrol in opvoeding voldoende accent krijgt. Want vader kan leren zijn kinderen een levensdoel voor ogen te stellen. En een levensdoel, zie Psalm 90, hè, leer al zo onze dagen tellen, omdat wij een wijs hart bekomen, verkrijgen. Vertel je kind wat dat betekent, een wijs hart. Heel veel kinderen krijgen enorm veel fysieke zorg en bescherming vandaag de dag. Soms meer dan goed voor hen is. Omdat ze ja, vooral plezier moeten hebben. En hun wensen direct worden vervuld. Ja, daar krijg je zelfgerichte en onzekere kinderen van. En die hebben later ook weer moeite met zingeving. Leer kinderen gaandeweg verantwoordelijkheid van de volwassenen te dragen. Waar ik ook voor wil pleiten is dat er verschillen in de manier van opvoeden mogen zijn. Man of vrouw, de vader of de moeder, doet dat op een andere manier, op een eigen manier. Van der Does zegt, de vader vertegenwoordigt het worden en de moeder staat voor het zijn, voor de vruchtbaarheid in het leven, voor veiligheid en vertrouwen. Vaders moeten de ruimte krijgen om echt vader te mogen zijn. Stoeien met hun kinderen is ook goed, uitdaging bieden. Maar moeder mag ook echt moeder zijn. Maar, wat ook van belang is, trekt die eenheid van het huwelijk niet uit elkaar. Hè? Dat vader nooit zorgtaken doet en moeder nooit grenzen stelt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling hiervan. Ten slotte moeten ouders zich heel goed bewust zijn, en dat herinner ik mij van mijn doopgesprek met mijn predikant, en die vroeg welk godsbeeld heb jij? Want het godsbeeld dat je als ouder hebt, draag je onbewust over aan je kinderen. En we horen natuurlijk elke zondag het tweede gebod. Het tweede gebod dat ons verbiedt om een ander beeld van God te maken dan zoals hij zich in de Bijbel geopenbaard heeft. Dat is van enorm fundamenteel belang voor de geestelijke opvoeding van kinderen. En niet voor niks besluit dat tweede gebod met een waarschuwing en een belofte. Namelijk de zonden der vaderen zullen gevolgen hebben in de komende generaties voor hun houding tegenover God en de naaste. En dat zien we gebeuren. De zonde verbreidt zich als steeds wijdere kringen in het water, tot in de derde en de vierde generatie. Gelukkig is die waarschuwing begrensd en er staat een onbegrensde belofte tegenover. Namelijk dat God zijn barmhartigheid bewijst aan duizenden van hen die zijn geboden onderhouden. Gods vaderhart is vervuld van oneindige barmhartigheid. En ik heb onderaan mijn lezing een lied gezet van Johan Andreas Rothe uit de 18e eeuw. Daarop wil ik gelovig bouwen. Getroost wat mij ook wedervaart, mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid. Dank u voor de aandacht.